Opname, deel 15, van Majoor Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Zwijgend bood ik haar mijn arm, die zij nam, terwijl ze aanving. Men zegt van mij dat mijn opvoeding verwaarloosd werd. Dat is in eigenlijke zin niet waar. Ik ben gans niet in het wilde opgegroeid. Men heeft zelfs zeer veel werk gemaakt van mijn vorming, maar juist die leiding heeft mij ontbroken waaraan ik de meeste behoefte had, want ik ben opgevoed als een jongen. Zoals gij reeds gehoord hebt, overleefde mijn moeder slechts weinige dagen mijn geboorte. Zij althans heeft geen schuld aan hetgeen men tegen mij heeft gepleegd. De zuster van Rolf, slachtoffer eener lage verleiding en ongehuwde moeder, maar overigens een flinke, eerlijke boerendeern, werd mijne min. Haar kindje was gestorven en al wat er van moederlijke liefde in haar hart school, werd op mij overgebracht. Ik was haar kind. Ze verstond het niet anders. Ook is zij mij bijgebleven tot haar dood, toen ik reeds geen kind meer was. Maar hare liefde was toch een andere dan zij aan haar eigen kind zou hebben betoond. Onze vrouwen uit de boerenstand plegen geen zwakke moeders te zijn, en zij was dat voor mij. Ze gaf mij in alles mijn zin, en haar argument voor die toegevendheid was altijd dat er geen mens in de wereld was als zij om mij lief te hebben. Dat was overdrijving, want grootpapa, die destijds met mijn vader hetzelfde huis bewoonde, hield van mij, hoewel het maar al te waar was dat Sir John Mordaunt zich al heel weinig om het kleine meisje bekommerde. Waarheid is dat hij een zoon gewenst had, niet alleen ter wille van zijn naam, maar ook omdat daaraan zijn toekomstige fortuin hing. Hij had een zoon gehad, evenals ik Francis gedoopt, op wiens bestaan grote verwachtingen waren gebouwd, doch die slechts een half jaar leefde. 12 maanden na dit verlies, waarover mijn vader zich nooit heeft kunnen troosten, werd hem die dochter geboren, die door hem met zo weinig ingenomenheid werd begroet, dat de moeder zelf er smartelijk door werd getroffen. Na alles wat ik later heb ondervonden, moet ik onderstellen dat leedwezen over de grievende teleurstelling die zijn koelheid haar veroorzaakte, de laatste levensuren mijner moeder heeft vergald, zo niet haar dood heeft verhaast. Hoe dat ook zij, Sir John Mordaunt wilde niets van zijn kind weten, totdat op zekere dag Nurse, die deze onverschilligheid niet uitstaan kon, mij eens bij hem binnenbracht om te laten zien welk een kloek, ferm kind ik was en hoezeer het meisje het in krachtheid en gezondheid won van het kwijnende jongske dat geen 7 maanden had kunnen leven. Waarachtig, dat kon best een jongen zijn, moet papa toen hebben uitgeroepen naar het verhaal van Rolf, die tegenwoordig was. En van die dag af begon Sir John zich met mij bezig te houden. Dat wil zeggen, aan mijn opvoeding een bijzondere richting te geven die mij gemaakt heeft wat ik nu ben en die mij mogelijk tot nog veel ergers zou gebracht hebben, zo niet tussentredende personen en omstandigheden de uitwerking zijner ongewone opvoedingsmethode enigszins gewijzigd hadden. Onder pretext van hygiëne en Engels gebruik liet men mij tot mijn 7e jaar een ruim en gemakkelijk kostuum dragen, dat Nurse met minachting een jongenspak noemde, maar dat bijzonder geschikt was om mij tot allerlei lichaamsoefeningen in staat te stellen. Toen ik even lopen kon, kreeg ik al een meester in de gymnastiek. Ik werd gehard tegen hitte en koude als een jonge Spartaan. Rolf werd gelast mij de exercities te leren, toen ik pas een kindergeweer kon dragen. Hij verzuimde evenmin mij les in het schermen te geven, en dat ontbrak mij niet aan gelegenheid om mij in die nobele kunst te oefenen, daar alle jonge officieren die bij ons aan huis kwamen er plezier in vonden, of dat uit complaisance voor papa voorwenden om zich met mij te meten. In een wezenlijke of een gewaande triomf over hen werd mij door Sir John op het schitterendst beloond. Ik mocht ieder mijner invallen botvieren als het maar wilde, brutale, jongensachtige caprices waren. Ik weet niet wanneer men begonnen is mij de bijnaam van de kleine majoor te geven, nog zelfs waarom. Ik onderstel dat het Rolf is geweest die dit heeft bedacht, om mij bewijs te geven van zijn diepe vereering en tegelijk om mij te onderscheiden van grootpapa, die toen tot de rang van majoor was geklommen. Maar ik weet wel dat papa smaak vond in die benaming en niet naliet haar telkens te gebruiken. En ik herinner mij nog zeer goed hoe ik verbaasd stond toen een officier, denkelijk een nieuwkam, mij als freule Francis aansprak. Ik weet wel dat ik het heel kwalijk opnam en een Engelse vloek uitstiet van ergernis, die ik Sir John meermalen had horen bezigen. Ik weet ook dat papa mij toen van de grond tilde en mij al lachende kuste. Het was de eerste maal dat hij mij op die wijze zijn vaderlijke tederheid toonde. Was het mijn schuld dat ik dat grove woord een mooi woord achtte en niet naliet er meer van dien aard te baat te nemen als ik mijn zin wilde hebben of enige kracht wilde leggen in mijn uitdrukking? Er werd altijd over gelachen Ik werd daarvoor gekust en toegejuicht. Hoe had het anders kunnen zijn? Het is zelfs te verwonderen dat de kwade gewoonte er u niet van bijgebleven is. Lang genoeg om u de waarheid te zeggen, en nog ben ik niet zo heel zeker dat het niet in drift. Toch moet ik Nurse de eer geven dat zij er op hare wijze tegen reageerde door te vertellen dat vloeken zonde is. Want zodra ik enigszins de portée van dat woord vatten kon, had zij mij daartegen een heilzame afschrik ingeboezemd. Maar mag papa dan zonde doen? Vroeg ik. O, voor heren is dat wat anders. Dan wil ik ook geen meisje zijn. En dan volgde er doorgaans een gesprek waarbij de eerlijke vrouw op hare wijze moraal predikte. Het eindigde altijd daarmee dat ik boos was geen heer te wezen en werkelijk heeft de spijt van maar een meisje te zijn mijn onbezorgde kinderjaren vergald. En de woede waarmee ik witte neteldoekse jurkjes en sierlijke hoedjes vernielde die Nurse mij op zekere tijd eigenmachtig te dragen gaf, bewees wel dat er al heel weinig een meisjesaard in mij zat. Die school er wel in, Francis, ik ben er zeker van, maar men heeft de natuur geweld aangedaan en dat is zo waar dat ik nooit anders dan een jongensspeelgoed kreeg. Trommels, zwepen, soldaten. En toen grootpapa eens op het idee kwam om mij een pop te geven, werd hij terstond met diepe minachting weggesmeten. De plooi had zich gezet. Papa kon gerust zijn. Op kinderenpartijen liep men mij niet gaan. Jonge juffrouwtjes kwamen bij ons niet aan huis. Ik groeide op in de kring van grote mensen, officieren, liefhebbers van de jacht en van paardrijden. Een oefening waarvan ik op mijn 8e jaar al kon meepraten. En van vrouwen merkte men bij ons niets dan de dienstbode en nurse. Toen er kwestie was van leren, kreeg ik meesters aan huis. En toen Nurse zich niet langer in staat verklaarde het wilde, eigenzinnige, onmanierlijke kind te regeren, kreeg ik een gouverneur. Het was een schrander man die veel kennis bezat, maar een laag karakter. Een bruikbaar mens, zoals men dat noemt, en die zich ook werkelijk heeft laten gebruiken om mij af te richten op de rol die men mij wilde laten spelen in de mystificatie op grote schaal die men voorhad. Het is me later gebleken dat Sir John de dood van zijn zoontje in Engeland geheim had gehouden, evenals de geboorte van zijn dochter, dat hij de laatste de plaats van de eerste wilde doen innemen aan gene zijde van het kanaal, en dat hij de mogelijkheid voorbereidde mij daarvoor te doen optreden in zekere bepaalde kring. De afzondering waarin men mij hield, het onderwijs dat men mij gaf, de bijzondere richting die Dr. Darkins en Sir John altijd aan hun gesprekken gaven, strekte om mij te isoleren van de personen mijner sekse, om mij een afkeer in te boezemen van haar levenstaak en zekere wrevel over de positie, die ons in de maatschappij is toebedeeld, terwijl daarentegen mijn zucht tot onafhankelijkheid werd gevoed en gevleid, en men aan mijn geest, aan mijn karakter, zekere eigenaardigheden trachtte te geven, die mijn kloeke, mannelijke vorming noemde, hoewel ik later die hooggeprezen hoedanigheid veel minder bij de meeste mannen dan bij enkele vrouwen heb waargenomen. Ik deed mijn winst met die opvoeding, maar niet op de wijze die het meest gunstig was voor hun oogmerken, want ik haatte alle bedrog en onwaarheid, en achter dat laagheid en lafheid, terwijl het mijn lust was mij kloek en open te vertonen voor ieder, zoals ik was. Ik houd mij overtuigd dat grootpapa geen deel heeft genomen in dit complot, hetzij hij er het gevaarlijke van inzag, of dat het streed tegen zijn principes een meisje te zien opvoeden zo geheel à contre-sens van hare bestemming. Maar hij beging de zwakheid om niet ronduit voor zijn gevoelen uit te komen en zich niet rechtstreeks te verzetten tegen hetgeen hij verkeerd achtte. Alleen zijdelings contrarieerde hij het plan van Sir John, schonk mij werkdoosjes en breibrandjes op een tijdstip dat ik naaien nog breien kon en lag altijd met Dr. Darkins overhoop, die haar volstrekt niet lijden mocht en die het hem uit alle macht vergold. Er vielen dan tussen hem en Sir John discussies voor waarvan ik iets later de betekenis begreep, maar die daarmee eindigde dat grootpapa van garnizoen veranderde, denkelijk op eigen verzoek, en dat wij ons niet als gewoonlijk met hem verplaatsten. Rolf trok mee weg, met de officieren en de andere heren van de stad, de hoofdstad van de provincie, die ons huis frequenteerde, vonden er een veel te gul onthaal om niet in de gewoonte te blijven, al gebood de plicht het hun niet meer tegenover een hoofdofficier. Want Sir John leefde op de voet van een Engels baronet die 3000 pond te verteren heeft. Voor mij echter had er weldra een grote verandering plaats. Ik was mijn 14e jaar ingetreden. Dr. Darkins kreeg zijn afscheid en ik werd op een kostschool geplaatst, een voornaam damesinstituut. Ik moet er dit wel bij zeggen, want na alles wat ik u van mijn vaders handelwijze met mij heb verteld, zou het gij in de war kunnen raken. Toch niet. Hetgeen gij over kostschoolmanieren gezegd hebt, moet uit eigen ervaring zijn gegrepen. Dat is maar al te waar. Ik rookte al dapper fijne sigaartjes, al had grootpapa mij gewaarschuwd dat ik mijn tanden zou bederven. En nu werd opeens besloten dat ik onder de jonge meisjes moest, om een goede toon te krijgen. Ik dankte deze plotselinge omkeer aan het bezoek van mijn vaders zuster, Aunt Eleanor, een dame die met een bejaarde graaf was getrouwd en nu met hem het continent bezocht. Mylord had voor het badseizoen een appartement te Scheveningen gehuurd en had geen lust de Dutch Provinces dieper in te gaan. My lady echter wilde haar broeder weerzien. Ze overviel Sir John zonder waarschuwen, dat bleek uit alles. Ze bleef 2 dagen bij ons logeren met haar kamenier, maar haar eerste ontmoeting met mijn vader, waarbij ik tegenwoordig was, deed mij opeens een licht opgaan over hetgeen mij tot dusver onverklaarbaar was gebleven. En Francis moet nu al een flinke jongen zijn. Wat zult ge van hem maken? Hoorde ik haar zeggen. Van Francis is niets te maken, want ze is maar een meisje, antwoordde mijn vader, knorrig en verlegen. Het oudste kind, een zoon, is gestorven. Ik heb niets dan dit. John, John, riep de lady, verwijtend, en de hele familie verkeert in het denkbeeld dat ge een zoon hebt, en ge hebt niets gedaan om ons uit de dwaling te helpen. En de oude baronet, die u jaarlijks de toelage uitkeert voor zijn erfgenaam, rekent erop dat deze eenmaal naar Engeland zal overkomen om hem te worden voorgesteld. Waar moet dat heen? Is dat gentlemanlike? Papa lispelde zowat van absolute necessity en scheen een beroep te doen op hare medewerking. De fiere lady barstte los in verontwaardiging. Meent gij dat ik bij deze misleiding uw handlangster zal zijn? Sir John, die mij nu eerst opmerkte, daar ik in een vensterbank zat, half verscholen tussen de zware gordijnen, liet een krachtige verwensing horen, die mij gold en die niets bewees dan zijn teleurstelling over het mislukt ontwerp. Hij beval mij onverwijld de kamer te verlaten, daar hij met Lady Eleanor had te spreken. Maar ik was veel te weinig aan volgzaamheid gewoon om zo onverwijld te gehoorzamen. Ik liep schielijk op Lady Eleanor toe om haar te zeggen dat ik Francis was, en nam wij voor haar te vragen waarom zij het een misleiding noemde dat ik maar een meisje was. Doch er lag iets in de blik die Sir John op mij wierp, die mij schrik aanjoeg, iets dreigends, met angst en ontzetting gemengd, dat mij het zwijgen oplegde en mij tot een schielijke aftocht dwong. Wat er verder tussen hen voorgevallen is, kon ik alleen opmaken uit hetgeen volgde, daar ik te trots was om als laaghartige luisteraarster mij achter de deur te verschuilen. Integendeel, ik wierp die knorrig achter mij toe, hetgeen Aunt Eleanor zeker niet onopgemerkt heeft gelaten. Ze was er wel de vrouw toe om mij in die paar dagen opmerkzaam gade te slaan en te leren kennen, en ik was geen kind om mij te kunnen of te willen verbergen. Ze schonk mij bij het afscheid 50 pond sterling voor mijn trousseau, als ik naar de kostschool zou gaan, en de belofte dit geschenk jaarlijks te herhalen, zo ik mij daar goed gedroeg en de manieren aannam van een jonge dame, zoals dat in mijn stand hoorde. Ik antwoordde haar dat ik niets kon beloven, daar ik een hekel had aan meisjes kostscholen na alles wat ik ervan had gehoord, en nog meer aan jonge dames, daar ik er nog nooit een had ontmoet die mij beviel of waar ik op had te willen gelijken, dat ik veel meer lust had om met Dr. Darkens naar Engeland te reizen, zoals mij beloofd was. Van die reis zal nu nooit meer iets komen, my child, verzekerde zij. Daar zal ik voor zorgen. Meer opheldering kreeg ik van haar niet, en ik begreep dat ik er Sir John niet naar behoefde te vragen. Het was gelukkig dat ik mijn woord niet gegeven had aan mijn lady omtrent mijn goed gedrag op de kostschool, want ik kon het er geen jaar volhouden. In zekere zin was ik de oudste élève vooruit, want ik had veel geleerd, waarvan zij nog niets wisten, maar op sommige punten was ik onhandiger en meer onkundig dan de kinderen uit de laagste klasse. Ik maakte alle breiwerk in de war, brak de naalden uit ongeduld, vermorste stoffen en zijde als ik borduren moest, en werd woedend als men mij om deze linksheid uitlachte of bestrafte. Om kort te gaan, men kon met mij niet terecht, en ik kon niet overweg met de anderen. Ik vocht met de secondanten, deelde klappen uit aan de scholieren, die mij al heel gauw majoor Frans noemden, daar er ook stadgenoten onder waren, die de bijnaam hadden verraden, en juist van die meisjes verkoos ik dit niet te horen. In één woord, binnen de 6 weken liep ik weg, en teruggebracht onder de scherpste bedreigingen van Sir John's zijde, bracht ik er nog enige stormachtige maanden door, om ten laatste weggezonden te worden als een onhandelbaar, onverbeterlijk schepsel, als een slecht exempel dat men de overigen moest sparen. Het kon niet anders uitvallen. Maar de aanleiding van die terugzending was toch onrechtvaardig. Ik behoef u niet te zeggen dat ik al heel weinig leerde, maar toch had ik lust gekregen in muziek, en ik scheen aanleg te hebben zowel voor zingen als pianospelen. De muziekmeester was de enige die niet over mij te klagen had, en die ook werkelijk niet klaagde. Integendeel, hij prees mij, hij vleide mij, en op zekere dag beloonde hij mijn ongemeende vorderingen met een kus. De ellendeling! Niet waar? Die radeloze onbeschaamdheid, alleen te vergelijken bij de roekeloosheid van een waanzinnige, maakte opeens bij mij wakker wat ik nooit had leren kennen. Het gevoel van jonkvrouwelijke eigenwaarde. Ik wist op dat ogenblik maar één middel om die uit te drukken. Een flinke oorveeg? Geraden, sprak ze lachend, vergezeld van een paar hartige woordjes die niet eigenlijk in het vocabulaire van de pensionaires thuishoorden. Het een en ander gaf soortgelijke ergernis als haar terugkomst van Verver in zijn klooster. De secondante, de gehele pianoklasse, kwam erbij te pas. Madame zelf daagde op om rekenschap te vragen van het alarm. Aan de leermeester werd natuurlijk het eerst het woord gegeven. Hij pleegde de oneerlijkheid mijn heftige uitval toe te schrijven aan een terechtwijzing die hij nodig had geacht bij een verkeerde vingerzetting. Ik begreep wel dat de ongelukkige liegen moest, het gold zijn kostwinning. Madame ondervroeg mij. Ik verwaardigde mij niet met een tegenbeschuldiging te antwoorden. Het was voor het eerst van mijn leven dat ik met logen en laster te doen kreeg. Het zou niet voor het laatst zijn. Bij minder edelmoedigheid had zich mogelijk de opinie te uwe gunste gekeerd. Ach nee, men zou mij toch niet geloofd hebben. Madame verlangde dat ik mijn excuses zou maken aan de beledigde muzikus. Die schoft excuus vragen? Dat nooit, was mijn antwoord, mijn vast besluit. Er werd gedreigd met alle mogelijke straffen die in het pension voor weerbarstige élèves in het gebruik waren. Het spreekt vanzelf dat men niets op mij verkreeg, zelfs toen zij in alle gestrengheid werden toegepast. De laaghartige virtuoos trad niet tussen beiden dan om de raad te geven een zo slecht exempel uit de inrichting te verwijderen. Hij althans zou mij geen onderwijs meer geven, c'était le bouquet. Weggestuurd worden was voor mij een verlossing, maar ik had de reden van die afloop liefst zelf het eerst aan Sir John medegedeeld en dat werd mij belet. Ik was opgesloten, ik kon geen schrijfgereedschap machtig worden. De anderen knoeiden bij zulke gelegenheid met elkaar, maar majoor Frans was het algemene vijand. Alle tezamen waren tegen hem verbonden. Madame had dus de gelegenheid mij voor te zijn, en onder een stortvloed van klachten over mij werd het Sir John aangezegd dat zijne dochter de ere onwaardig was geworden om in haar gedistingueerd instituut haar opvoeding te voltooien. Nurse werd gezonden om mij af te halen, en aan haar vertrouwde ik, onder tranen van gekrenkt gevoel, het geleden onrecht en de volle waarheid. Zij wilde met mij terugkeren om ten overstaan van de gehele kostschool die madame te zeggen waar het op stond. Maar ik weerhield haar. Het zou toch niet baten en men zou mij uitlachen op de koop toe. Ik had reden om dat te onderstellen. Een der oudere meisjes, een allerliefst nufje met een paar sprekende zwarte ogen, had mij enige deernis betoond. Cher ami, sprak zij toen ze mij alleen vond, gij zijt dom geweest, aartsdom. Gij had u niet zo preuts moeten aanstellen tegen monsieur Z. Ik ben zeker dat hij u heeft willen kussen. Ik zweeg. Dat doet hij mij ook, ging zij voort. En al de anderen die er lief uitzien, zoals hij zegt. We zijn veel te verstandig om zo'n drukte te maken over die kleinigheid, en hij loont het ons met allerlei lieve attenties. Hij leed ons mooie Franse romans, die madame niet zien mag. Hij weet invitaties voor ons te improviseren als wij uit willen. Voor mij heeft hij eens een biljet overgebracht aan een cher petit cousin. Met één woord, hij presteert alle diensten die geen der domestiques van het pension ons zou durven bewijzen. En u zo man tot vijand te maken. Ik zag duidelijk dat ik niet deugde in zo'n meisjeskring. En ik heb later al de voorrechten van die educatie begrepen, toen ik Leontine in de wereld ontmoette als de vrouw van een kolonel, met een tweede luitenant tot cavalier servient. Waarlijk, ze was een model van goede toon en een distinctie. Men zag het in alles, dat zij perfect was opgevoed. Zij was allervriendelijkst tegen mij, maar executeerde mij achter mijn rug en plein société. Men amuseerde zich zo met majoor Frans, die zo grof durfde zondigen tegen de etiketten, dat zij bij groot toilet een kanten pelerine droeg, terwijl het gebruik wilde dat men, om recht gekleed te zijn, zich zoveel mogelijk decolleteerde. Het ligt zeker aan mijn jongensopvoeding, maar ik heb nooit recht begrepen waarom de dames zich juist zo blootgeven, als ze onder de wapenen moeten zijn, bij danspartijen en diners. En sinds ik eens bijgevalde gesprekken heb aangehoord die de heren zich onder elkaar veroorloven op dit chapitre, heb ik mezelf beloofd dat ik althans die dwaasheid niet zou meeplegen, tot grote ergernis, zoals ge wel begrijpen kunt, van alle gens comme il faut. Maar genoeg, ik zou niet zo lang blijven stilstaan bij deze herinneringen mijner jeugd, zo ze niet tegelijk de bron waren geweest waaruit alle mijn latere wederwaardigheden opwelden, en tegelijk als de voorspiegeling van hetgeen mij voortaan in de wereld zou te beurt vallen. Gij hebt mij eens gevraagd hoe ik begonnen ben. Gij kunt nu zelf beoordelen of het mijn schuld is dat ik de samenleving niet en beau zie. Ik heb er deze ervaring op gedaan, dat werkelijk kwaad en diepe bedorvenheid, mits door de deftige liefdemantel van het decorum bedekt, niet slechts met verschoonlijkheid bejegend, maar zelfs met welgevallen worden geaccueilleerd, terwijl ruwe vormen bij goede intentieën niets dan ergernis verwekken. Dat het noemen van de dingen bij hun naam, het aanwijzen van een field of een fripon, tot de onvergeeflijkste zonden behoort in het gezellige leven. En dat zijn, naar het mij voorkomt, ziekelijke verschijnsels die het peil der moraliteit altijd dieper zullen doen zinken. Het is waar, daar wordt een valse maatstaf gebruikt en groot onrecht gepleegd, waar men zich zo aan de vormen hecht dat het wezen eronder verwaarloosd wordt. En ge hebt daar werkelijk wonde plekken aangewezen die een kloek geneesheer zouden eisen, gewapend met onwrikbare wil en zedelijke moed en gesteund door een onmetelijke invloed. Maar toch, Francis, wat zal ik u zeggen? Ge hebt mij eens de discipline genoemd als een der beste middelen om het diepgezonken herenpersoneel een zedelijke steun te geven. Hetzelfde mag men zeggen van het decorum en de vorm in het maatschappelijk leven. Gelooft gij dat diezelfde kringen die u nu reeds tegenstaan, omdat geraad wat al kwaads er verheeld en verborgen wordt, u beter zouden bevallen als alles wat erin rondwoelt zich in volle afzichtelijkheid vertoonde? Men zou van schrik en walging de vlucht nemen, dat is zeker. Maar daar toch iedereen niet weglopen kan, is het gevaarlijk loslating en bandeloosheid te prediken, die het verkeer van mensen met mensen tot een onmogelijkheid zou maken. Nu bindt men zich tenminste in, tracht zijn beste hoedanigheden te tonen of de schijn aan te nemen die te bezitten en verbergt de slechtste onder de wijde mantel van het decorum, zoals gij het noemt. En al is niemand er dupe van, het geheel heeft daardoor toch een beter aanzien, waar reeds veel bij gewonnen is. Daarmee is majoor Frans voorgoed veroordeeld. Majoor Frans, deze nu eenmaal genomen als de vertegenwoordiger van die plompe oprechtheid, kan er als exceptie nog door, maar als een exceptie die de onhoudbaarheid van de regel bewijst. Dan bega ik eigenlijk een dwaasheid en een onwelvoegelijkheid, waar ik u zo ronduit alle mijn verkeerdheden opbiecht en de sluier wegruk die over mijn somber verleden rust. Ik kan u niets moois laten zien, ik mag mijn confidenties wel binnenhouden. Ik hoop waarlijk van neen, zo is het niet gemeend, dat men niet aan een vriend zou mogen uitstorten wat ons ergert of bezwaart, dat men daar zijn leed niet zou mogen klagen en zijn fouten blootleggen, waar men zeker is van deelneming. Daarmee, al zou men ook het pijnlijkste hebben uit te spreken, wordt geen maatschappelijke vorm gekwetst, en daarvan kan men opbeuring, verlichting wachten. De enige verlichting die ik er voor mij van wens of verwacht is deze, dat ge me geheel zult leren kennen, zien zult zoals ik werkelijk ben, en mij dan mogelijk minder hard zult beoordelen bij hetgeen er van mij geworden is. Er is nog niets van u geworden, Francis, dan wat met enige goede wil van uwe zijde tot alle goeds en lieflijks zou kunnen leiden. Ach, spreek zo niet, hernam zij op een toon van moedeloosheid en ontstemming. Niet voor gij alles weet. Maar ik moet adem scheppen. Laat ons eerst het oog verkwikken met het heerlijke schouwspel dat ons wacht, als we ons haasten het hoogste punt van de ruïne te bereiken. Werkelijk waren we aan de voet van de bouwval gekomen, en bij het bestijgen van de afbrokkelende trap hadden wij genoeg te doen om de minst onvaste punten voor onze voet te zoeken. Maar bovengekomen wachtte ons teleurstelling voor al die moeite. Onder ons druk gesprek hadden we niet opgemerkt dat er een sterke mist was opgekomen, die het anders zo ruime en grootse uitzicht benevelde. De zon was reeds in die nevelen ondergegaan en tekende alleen hare aanwezigheid in donkere, oranje en schel rode strepen, die daar evenals bliksemflitsen door de dichte dampen heen schoten. Maar over geheel het landschap lag niets dan een lange, dichte sluier van vochtige mist. "Kom, Leo," zei Francis, "het is niet gezond hier in die vochtige damp te gaan zitten. En toch had ik mij voorgesteld hier te rusten. Laten we onder die boog schuilen, die de toegang verschaft tot hetgeen er nog van die toren overblijft. Er is daar wel een brok steen, waar niet al te verwende lieden, zoals gij en ik, zitten kunnen." En reeds had ze de weg genomen naar die boog, die, dicht met klimop begroeid, een schilderachtig loofhut vormde. Francis legde een oude grijze sjaal, die zij meegetorst had en die ik niet had mogen dragen, over een der massieve steenbrokken, en we hadden werkelijk een comfortabele zitplaats. "En nu ga ik mijn historie vol jammer en bedrog voortzetten," ving Francis aan. "Kunt gij geen sigaar aansteken, Leo? Dan luistert gij vast en met minder ongeduld. Ik heb mijzelf sinds lang die weelde ontzicht, anders gaf ik u het voorbeeld. Ook ik ben geen slaaf van dat genot, Francis, en het zou mij onmogelijk zijn genoegelijk te zitten dampen, terwijl gij uw smartelijke herinneringen voor mij oproept. Wat zijt gij weinig een man, Leo, in de koude egoïstische zin van het woord," gaf ze mij ten antwoord. Ik schudde glimlachend het hoofd, en zij ving aan. "Ondanks de muziekmeester had ik de lust voor de muziek en de zang behouden, en wenste dat talent aan te kweken. Nurse, die voor alles raad wist als het mij gold, schommelde een Zwitserse gouvernante op, die buiten betrekking was, en die bij nadere kennismaking zich ook vinden liet om mij enig onderwijs te geven in de vrouwelijke handwerken waarin ik zozeer ten achteren was. Sir John liet mij met mijzelf begaan. Nu het plan om mij voor een jonge gentleman uit te geven geen gevolg kon hebben, begreep hij zelf dat er zo mogelijk nog een draaglijk jong meisje van mij moest gemaakt worden, en daar ik te weinig in goede toon en manieren gevorderd was om in de wereld op te treden, vond hij mijn inval goed om Mademoiselle Chelles als gouvernante extern aan te nemen, tevreden dat het hem niets zou kosten. Sinds ik niet meer geroepen werd jaarlijks die zekere brieven aan de oude baronet te schrijven, waarin mijn paardrijden en schermen en alle andere mannelijke oefeningen op het voorschrift van Sir John telkens op de voorgrond werden gezet, bleven ook de wissels uit Engeland weg, die onze kostbare huishouding hielpen in stand houden, hetgeen een wijs en voorzienig man gewis tot vereenvoudiging zou hebben bewogen. Maar deze wijsheid oefende mijn vader niet, en ik houd het ervoor dat hij sinds zijn kapitaal gebruikte of het zijn rente waren. Ik intussen had het mijn plicht geacht Lady Eleanor mede te delen hoe het met mij op de kostschool was afgelopen en hoe weinig ik aan hare intentie had kunnen beantwoorden. Eerlijkheid drong mij daartoe, schoon ik wel vreesde van nu aan hare gunsten verbeurd te hebben. Ditmaal toch werd de oprechtheid beloond. Aunt Eleanor antwoordde met de toezending van opnieuw 50 pond en de verzekering dat ik die jaarlijks van haar zou ontvangen om ermee te doen wat ik wilde, met nog menig goed woord daarnevens, dat mij bewees hoezeer Lady Eleanor voor mij een waardige leidsvrouw had kunnen zijn, zo ik in hare handen waren gevallen. Ze moedigde mij aan om mijzelf te voorzien in hetgeen mij ontbrak, en mij door niets of door niemand tot onoprechtheid te laten verleiden. Zij hoopte mij later bij zich te zien in Londen, en dan had zij me nog veel mede te delen. Daar is niets van gekomen. Nog in de loop van dat jaar overleed ze aan een hartkwaal, en ook de 50 pond zijn mij daarna niet meer toegezonden. Maar voor eerst had ik papa's hulp niet in te roepen voor mijn wensen en behoeften. Mademoiselle Chelles beviel mij, ook had zij er de slag van met mij om te gaan. Zij bracht me wat terug van de forse, onvrouwelijke oefeningen die mijn lust waren geweest, deed grote wandelingen met mij en gebruikte die rustige, vertrouwelijke uren om mij het leven van zijn ernstige zijde te leren zien, zoals niemand mij het nog had doen beschouwen. Zij sprak mij van lijdende, van ongelukkigen, wier lot soms met enige opoffering zoveel kon verzacht worden, van plichten die ik alleen uit luim had beoefend, omdat mijn hart niet kwaad was, maar zonder enige ernst of gevoel van verantwoordelijkheid. Daarbij wist zij mij liefde in te boezemen voor de natuur, wekte in mij hogere behoeften op, die alles sluimerde, daar niemand er zich nog over had bekommerd. Dr. Darkins had mij moeten voorbereiden om lid te worden van de Anglicaanse kerk, maar eer het zover kwam, was hij al uit zijn betrekking tot mij ontslagen, en ik was op het punt van godsdienst geheel in de steek gebleven. Dat kon de serieuze Zwitserse niet dulden. Ik moest haar beloven mij tot een protestants kerkgenootschap te laten brengen, en daar het Sir John niet meer schelen kon, vond zij werkelijk een predikant die zich met die zaak belastte. Daarbij, het behoorde zo, dat vond grootvader ook. Maar als de goede Chelles er zich niet mee bemoeid had, zou niemand eraan gedacht hebben. In één woord, zij zou erin geslaagd zijn mij tot een jonge dame te fatsoeneren, daar het uiterlijk niet al te veel van de overige verschilde, ofschoon het haar altijd ondoenlijk zou geweest zijn de kleine majoor uit te roeien, die onder alles door met Francis Mardon was opgegroeid. Doch wat gebeurde? Nurse begon jaloers te worden van haar invloed op mij, en tot overmaat van ramp kreeg Rolf, die als tweede luitenant met grootvader was teruggekeerd en nu van de kinderkamer naar het salon was bevorderd, om wat ontbolsterd te worden van zijn kazernemanieren. Rolf, die de eerste had moeten zijn om Chelles te respecteren, kreeg de zotte inval om op haar verliefd te worden. En dat laat ik nog daar, want ze was allerminnelijkst, maar hij gaf zich de luxe het haar te zeggen en haar hand te vragen. Een stomme tijd zoals alleen Rolf die kon begaan, want behalve dat er voor hen geen uitzicht bestond ooit tot een huwelijk te komen, ontbrak ook het allernodigste voor zodanige verbintenis, wederkerige genegenheid. De dame kon haar adorateur niet uitstaan, die zij nooit anders noemde dan Le Grand Soudard, ofwel L'Ogre Furieus, want hij is nu door zijn leeftijd, zijn stijf been en mijn discipline tam geworden, maar destijds was hij een woest, hartstochtelijk personage, die om een haverklap de hand aan de degen sloeg en alleen aan zijn grote en kleine majoor de verplichte subordinatie betoonde. In het kort, na de onstuimige declaratie, wilde Chelles niet bij ons blijven, tenzij men luitenant Rolf het huis ontzegde. Dat vonden allen te sterk en te pretentieus. Grootpapa en nurse handhaafden Rolf in zijn oude rechten. Papa ook hechtte heel weinig aan maar een governess, en ik, Ik moet tot mijn schande bekennen, ik wist zelf nog niet genoeg wat ik wilde, om niet met de overigen in te stemmen. Te eer daar ik nog te jong was en te weinig vrouwelijke tact had om de scrupules van Chelles goed te begrijpen. Men noemde het aanmatiging, heerszucht, en dat laatste was voor mij beslissend. Als ik haar liet heen gaan, was ik weer geheel vrij. Eerst later heb ik ingezien hoezeer ik mijzelf daarmede benadeeld heb, en het is onder de grieven die ik tegen Rolf heb juist die welke ik het minst heb kunnen vergeven. Sir John is, dunkt mij, meer te beschuldigen dan hij. Laat men een aankomend meisje vrij om te beslissen wat voor haar vorming dienstig is? Wat zal ik u zeggen? Sir John had gewenst dat ik tot mijn 18e jaar op de kostschool waren gebleven, om vandaar in de wereld op te treden als een jeune fille accomplie, bereid op papa's commando hare hand te schenken aan de eerste goede partij de beste. Toen dat zo geheel anders uitviel, trok hij zijn hart geheel van mij af, en sinds de 50 pond van Lady Eleanor ook vervielen, was de verwijdering van Chelles een bezuiniging. Deze trok met een familie naar Frankrijk, en het bleek welhaast dat ik haar niet had behoeven op te offeren, daar grootvader kort daarna in zijn rang naar de residentie werd overgeplaatst om ik weet niet welke oorzaak. Het zou maar tijdelijk zijn, en Rolf kon hem vergezellen. Nurse zegevierde, en in haar blinde liefde vergat zij welke schade zij mij had toegebracht. Ik voelde het als bij ingeving. Ook was mijn oude genegenheid voor haar zeer bekoeld. Toch had ik een gewaarwording of ik zeker juk had afgeschud, want mijn onafhankelijkheidszin was niet geheel en al ongekwetst gebleven onder de zachte leiding van Chelles. Ik nam weer bezit van mijzelf in de kwade zin. Ik kon niet meer met Chelles wandelen. Ik ging met papa paardrijden, die enigszins trots was op het goede figuur dat ik on horseback maakte, en die er niets in vond dat ik hem vergezelde op jachtpartijen en rijtoeren met allerlei slag van heren, jong en oud. Mijn ijdelheid vond hare rekening bij hunne bewondering voor mijn forsheid en vaardigheid. Ik gaf er de piano aan en de dameshandwerken en de goede boeken. Ik werd zelfs weer majoor Frans, en onder die soort van verwildering bereikte ik mijn 16e jaar. Toen er iets voorviel dat een ganse verandering in mijn wijze van zijn teweegbracht. Nurse, die aan waterzucht leed, ontviel mij plotseling. Ik voelde toen hoezeer ik haar had lief gehad, en dat zij waarheid had gezegd, dat er niemand meer overbleef om mij lief te hebben dan zij. Er was een leegte in en om mij, die ik niet wist aan te vullen. Ik ontvluchtte het koude, doodse huis. Ik doolde troosteloos rond, toen ik plotseling werd opgeroepen om de rol van gastvrouw te spelen en een logeergast te ontvangen. Maar nu ik tot hiertoe gekomen ben, moet ik eens iets van u weten. Ze zweeg een wijle en bleef zitten met gebogen hoofd en de handen in de schoot over elkaar gevouwen, als in aarzeling hoe nu voor te gaan. Opeens echter vestigde ze haar ogen op mij met een onderzoekende blik en vroeg, Leo, zeg me, hebt ge veel met vrouwen omgegaan? Met de vriendinnen mijner moeder nogal, maar sinds, ik vraag niet naar oude vrouwen, ik meen of gij niet, als de meeste heren, van tijd tot tijd geleden hebt aan die tussenpozende koorts die zij verliefdheid noemen. Ik heb alles gedaan wat nodig kon zijn om niet aan die kwaal bloot te staan. Het Amerikaanse stelsel van flirtation heb ik nooit kunnen goedkeuren. Koketteren met jonge meisjes en vrouwen achtte ik gevaarlijk en immoreel, en daar ik leefde in het vooruitzicht dat ik nooit geld genoeg zou verdienen om al de kant, zijde en fluweel te kunnen betalen, die tegenwoordig tot de noodwendigheden van het damestoilet behoren, heb ik de striktste neutraliteit in acht genomen tegenover allen, om niet verlokt te worden van mijn beginsel af te gaan. En heeft datgene wat men passie noemt u dan nooit overmeesterd? Ik heb niet de gewoonte mij te laten overmeesteren door wie of wat ook. Ik bezit enige kracht om mijn resistentie te bieden, en ik zou die gebruikt hebben zo het geval zich had voorgedaan, maar dat is niet gebeurd. Ik had geen ledige tijd genoeg om mij zulke distracties te geven. Dat wil ik van u wel geloven, en om uwentwil verheugt het mij. Maar toch spijt het mij, want nu kunt ge mij niet zeggen wat ik juist van u had willen weten. Zeg maar wat ge weten wilt, mogelijk kan ik u toch wel voorlichten. Ik wilde weten of gij gelooft dat een degelijk man, die geen ingebeelde vat is, maar ook geen onnozele hals, en die op menig punt van grote scherpzinnigheid bewijs geeft, niet heel gauw kan merken als een jong meisje, hoe zal ik dat zeggen, zich met innige tederheid aan hem hecht. Zelfs al wordt er geen woord tussen hen gewisseld, dat op liefde of dergelijke gevoelens doelt. Ik begon verlegen te worden met mijzelf. Wat was hare bedoeling? Hier was meer naïviteit dan ik in haar kon onderstellen, of meer arglist dan waarvan ik haar zonder beter bewijs mocht verdenken. Einde van opname deel 15 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.